Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Laten we zingen uit Psalm 146, het derde vers. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. Aansluitend zingen we uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. De schuldbelijdenis uit Psalm 143, het tweede vers, willen we zingen aansluitend aan de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat als volgt. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen Gods woord uit de profetie van Jesaja en uit hoofdstuk 59 lezen we samen de versen 12 tot en met 21. Jesaja 59, vers 12 tot en met 21. En daarna lezen we uit Efeze 6 de versen 12 tot en met 14. Maar eerst uit Jesaja 59 vanaf vers 12. En we lezen Gods woord daar als volgt, want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere, het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij het zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pansier en de helm van het heil zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. We lezen uit het slot van de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, vers 12 tot en met 14. Efeze 6, vanaf vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We zoeken samen Gods aangezicht, biddend om zijn zegen en om de werking van Gods geest. We willen ook voorbeden doen, want we hebben begrepen dat Luda Siridova, de vrouw uit Oekraïne die iedere zondag ook in ons midden is, voor 2 weken terug is naar de Oekraïne. Ze heeft in al die jaren dat ze nu hier is, vanaf vorig jaar, haar zoon Dimitri niet gezien en ze hoopt hem weer te kunnen ontmoeten. We willen voor haar bidden en we willen ook gedenken aan de kandidaten die in de achterliggende 2 weken herexamens hebben gedaan en daar deze week de uitslag van zullen krijgen. Zullen we samen de Heere bidden. We komen voor uw heilig aangezicht, Heere der Heerscharen, God van de hemelse legermachten. U die in de hemel woont, u die daar te midden van de heilige engelen wordt toegezongen, wordt geëerd, wordt geloofd en geprezen. U die de schepper bent van hemel en aarde en die ook alles wat op deze aarde gebeurt, ziet, ook ons ziet. Deze morgen hier in uw huis of thuis met deze kerkdienst verbonden. U die ook ons gezien heeft in de achterliggende week. Wie wij waren, wie wij zijn geweest, wat wij gedaan en gezegd hebben. En als we ons dan hebben gespiegeld in uw heilige wet, die u ons gegeven hebt, opdat wij zouden weten hoe wij tot uw eer zouden leven. Opdat we zouden weten dat de weg die gij wilt dat we gaan zullen, die tot ons heil ook is. Als we ons daaraan hebben gespiegeld en onszelf daarin hebben gezien, dan moeten we belijden, Heere, voor uw aangezicht dat wij hier zijn, dat wij hier staan of zitten als zondaren. Dat is toch steeds weer een belijdenis die wij hebben uit te spreken. Toch steeds weer iets waar we niet aan voorbij komen in dit aardse leven. Omdat dat nog altijd in onze harten overgebleven is. Ook als we ontvangen hebben genade tot vergeving van zonde. Dan is het werk van uw Zoon volkomen en volmaakt. Dan zijn we in hem rechtvaardig voor u. Maar we zijn nog niet op die plek waar de duivel niet meer is. Waar de zonde niet meer is. Waar de verleiding tot de zonde niet meer is. Wij zijn nog op die plek waar ons lichaam nog een lichaam is dat afsterven moet. En de heerlijkheid moet gaan beërven. En dat houdt toch altijd weer in, Heren, dat wij u hebben te belijden. Dat wij ook in de achterliggende week niet met ons hele hart, niet met ons hele verstand, niet met onze hele ziel en met al onze krachten tot uw eer hebben geleefd. Vergeef ons dat, Heren. En wil ons in dat volbrachte werk van uw Zoon ook vanmorgen aanzien en zijn bloed ook laten bedekken alles wat in de week die achter ons ligt niet was naar uw heilige wil en tot uw eer. En zo willen we u bidden om genade. Genade die we ook nodig hebben om dat woord dat vanmorgen voor ons ligt, om dat te verstaan, om oren te hebben die het horen, om een verstand te krijgen dat door u wordt verlicht, zodat we ook de dingen die daar gezegd worden tot op een bepaalde minimale hoogte kunnen begrijpen. Maar bovenal, Heren, of het via het oor en ons verstand toch de kern van ons bestaan zal raken. Daar waar het juist vanuit onszelf fout zit. Daar waar het veranderd en vernieuwd moet worden, wederom geboren moet worden. Daar van waaruit wij ons leven vormgeven, ons denken, ons maken van plannen, onze gedachten. Hoe wij tegen dingen aankijken, hoe wij onszelf zien, hoe wij u zien, hoe wij anderen zien. Hoe onze houding daardoor bepaald wordt. Heer, in de kern van ons menselijk bestaan, laat daar het evangelie vanmorgen binnen mogen komen. Laat het daar zijn zuiverende, zijn vernieuwende werking mogen doen. Opdat wij in het strijdperk van dit leven nu juist ook door u toegerust worden met de wapens die nodig zijn om in die strijd staande te blijven. En dan kent u ons aller hart. U kent het van de kinderen, u kent het van de jeugd, u kent het van de volwassenen en van degenen die in het leven verder zijn gekomen, wat leeftijd betreft en misschien wel in de avond van het leven zijn gekomen. U weet wat er leeft voor u en voor uw dienst, ook bij hen die er vanmorgen niet zijn, om welke reden dan ook. Wij bidden of uw Heilige Geest, die toch uitgestort is op de Pinksterdag, om juist met het woord van de waarheid mensenharten te treffen, zodat ze gaan vragen, wat zullen we doen? Mannen, broeders, is er nog een middel ter ontkoming van de straf? Is er nog die zaligmaker die wij nodig hebben? Heren, wilt u waar nodig dat allereerste begin van dat geestelijke leven vanmorgen werken? En daar waar u dat gewerkt hebt en waar de strijd gevoerd wordt, kan het ook zo heel verschillend liggen. Misschien liggen we wel onder in de strijd, misschien zijn we wel verslapt in de strijd. Misschien drijven we mee met de stroom en voelen we ons overweldigd door alle dingen die juist tegen ons strijden en waar wij tegen te strijden hebben. Wij bidden of uw Heilige Geest het geloof mag verlevendigen, mag aanblazen, nieuwe brandstof wil geven, zodat het geloof mag opflakkeren en opvlammen, opdat we tot uw eer en naar uw wil zullen leven. Geef, Heren, dat we allemaal vanmorgen weer in de rij mogen staan om te ontvangen het volgende onderdeel van de wapenrusting, wat u zo genadig wil uitreiken. Dat harnas om ons hart te beschermen. Dat panzer waardoor we de zwaardslagen van de vijand, de vurige pijlen ook van de Satan, kunnen opvangen dat ze ons niet raken zullen. Heere, doe ons weer bewust worden, steeds weer opnieuw van die strijd die we hebben te voeren. Als u ons geroepen hebt in uw dienst, in uw dienstplicht, in het leger van u. Geef daartoe alles wat wij nodig hebben op de kansel om dat woord te kunnen preken, te kunnen brengen. Geef ons in de kerk en thuis alles wat nodig is om het te kunnen horen, om het te kunnen ontvangen als het woord Gods, wat het ook in werkelijkheid is. En dat we dat woord ook mogen mengen met geloof, zodat het ons leven zal gaan vormen tot uw eer. Wij dragen elkaar zo aan u op in onze persoonlijke omstandigheden, van zorg, van vreugde, van blijdschap, van verdriet, van moeite, van voorspoed, van teleurstelling. Al die verschillende situaties die we kunnen hebben, we brengen ze aan uw troon en wij bidden of we hier in uw huis ook mogen ontvangen wat in die omstandigheden nodig is en wat u nodig voor ons acht. Werk in onze harten ook steeds dat vertrouwen op u, de overgave aan uw Zoon, opdat we van hem mogen ontvangen wat nodig is, omdat hij dat heeft verdiend en omdat hij dat wil uitdelen. We denken aan hen in ons midden die in de achterliggende weken een herexamen hebben moeten maken, die met spanning uitzien naar de uitslag komende donderdag. We bidden, Heere, of het gelukt mag zijn, zodat datgene wat nog nodig was om aan te vullen, om het diploma te kunnen krijgen, ook daadwerkelijk behaald mag zijn. We bidden om rust en vertrouwen naar die dag toe. En we bidden ook of u, als het anders zou zijn, toch ook zo nabij wil zijn dat we in de teleurstelling toch dicht bij u mogen wegschuilen. En dat u ons in de teleurstelling geven wil wat nodig is, om dan ook achter u aan te komen. We bidden samen voor Luda Siridova, die al geruime tijd ook in onze gemeente de diensten bezoekt, gevlucht uit de Oekraïne, nu teruggekeerd om haar zoon op te zoeken, van wie ze zo lange tijd ook niets heeft gezien. We bidden, Heere, of die ontmoeting goed mag zijn, of die hereniging er ook kan zijn. En we vragen u om een voorspoedige vrede daar in dat land. Dat de wapens over en weer neergelegd mogen worden. En dat een deel van die profetie waarvan u hebt gezegd dat er een tijd komt dat de wapens zullen omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen. Dat daar iets van mag zichtbaar worden in het staken van de strijd, in het zoeken van de vrede. We leggen ook deze dingen aan u voor. Wil ons gebed genadig horen, Heer, als wij u zo zoeken. Om uw zegen. En wij bidden u om dat wat nodig is voor alle die een taak hebben in deze dienst. Een ambtelijke taak. De taak van koster of organist. Of de leidinggevende bij de oppas voor de kinderen. Geef, Heer, en ieder uw rijke zegen. Opdat alles mag medewerken ten goede, niet alleen voor een ieder die hier is en die naar uw voornemen geroepen is, maar ook mag medewerken tot eer van uw heilige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ons gebed genadig horen. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 119... twee versen ter inleiding op de prediking, vers 77 en vers 82. 119, vers 77 en 82. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 35, vers 11. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil, ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. En ook het 13e vers, laat vrome juichend de alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen, verheerlijkt zij de hoogste God. 11 en 13 uit Psalm 35, na het amen van de prediking. Uw gaven in deze dienst worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending, de derde is een extra collecte voor de kerk en bij de uitgang hangen de busjes bestemd voor het adoptiefonds. We vervolgen onze serie over de wapenrusting en we zijn gekomen bij het tweede onderdeel van die geestelijke wapenrusting. De tekst voor de prediking vindt u in Efeze 6, het tweede gedeelte van vers 14. Dus Efeze 6, vers 14b. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Geliefde gemeente, ik hoef u niet veel te vertellen als ik zeg dat ons hart van het grootste belang is. Als ons hart stopt met kloppen, dan sterven wij. En hoe kwetsbaar ons hart is, daar kent u ook wel voorbeelden van uit uw omgeving. Als ons hart zwak is, dan is onze conditie slecht en zijn we kwetsbaar voor allerlei ziekte of nog erger. Andere kant, als we een sterk hart hebben, kan het ook wel eens zo zijn dat artsen zeggen, ja, de patiënt is ernstig ziek, maar die patiënt heeft zo'n sterk hart, dus het leven blijft er nog steeds in. Ons hart in ons lichaam, achter onze borstkas, is een heel noodzakelijk orgaan. Het centrum van ons leven, de pompfunctie van ons leven. Maar niet alleen fysiek, medisch gezien, is het hart zo'n centraal orgaan. Het is ook in de Bijbel daarom het woord dat de kern van ons menselijk bestaan weergeeft. Kinderen in de kerk die weten het wel. Heel vaak heb je het wel eens gehoord, denk ik, vanuit van je vader of moeder of je opa of oma, dat je moet bidden om een nieuw hart. Nou, dat is niet dat je naar het ziekenhuis moet en dan een nieuw hart in je lichaam moet krijgen, maar dat is geestelijk. Dat je hart, de kern van wie jij bent, niet op jezelf gericht is en dat je alleen maar aan jezelf denkt, maar aan God gaat denken. En dat je voor God gaat leven. Zoals de Heer het ook zegt in zijn woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En ook de waarschuwing en de aansporing in Spreuken. Behoed boven alles wat te bewaren is, boven alles waar je zuinig op moet zijn en zuinig op wil zijn, bewaar boven alles je hart. Want vanuit je hart, en zo wordt het dan genoemd, zijn de uitgangen van het leven. Dat wil zeggen, daar denk je mee, daar maak je je plannen mee. Daar heb je je gevoelens en hoe je houding is ten opzichte van anderen. Je hart is het centrum van wie je bent, waar je de beslissingen neemt. Nou, dat hart, dat zit niet voor niets achter onze ribbenkast, lichamelijk, om het goed te beschermen. Maar als je de strijd ingaat, als je de oorlog ingaat, dan moet je in het bijzonder je hart beschermen. Hoe? Moet je dat zelf doen? Moet je een ander dat laten doen? Nou ja, nou moet ik natuurlijk die dingen wat samen nemen, hè? Het gaat in de Bijbel over geestelijke dingen. Het gaat in de Bijbel over onze houding, onze levenshouding ten opzichte van onze Schepper, God onze Schepper. Nou, dan moeten we eerlijk zeggen dat ons hart niet gericht meer is op onze schepper. De kern van ons bestaan, wie wij zijn, daarvan zegt de Bijbel, dat is zondig geworden. Dat is bij God weggebroken. Dat is vanuit zichzelf boos, wordt het genoemd. En bedenkt dingen die niet volgens Gods wil zijn. Dus dat hart dat zichzelf dan moet beschermen, dat lukt niet. Ik kan misschien wel vrienden hebben bij wie ik mijn hart kan uitstorten, bij wie je hart kan luchten, hè, zo'n uitdrukking. Dan kan je alles zeggen wat je bezighoudt, in alle openheid en vertrouwen. Maar mijn vriend of mijn vriendin heeft zo'nzelfde zondig hart. Die kan ook niet mijn zondige hart beschermen. Nou, in dat beeld van die soldaat die in het arsenaal, in daar waar de wapens liggen opgeslagen, binnenkomt om de wapens te krijgen voor de strijd, is het tweede onderdeel dat hij moet ontvangen een harnas, een panzer, borstwapen wordt het hier genoemd. Dat metalen onderdeel dat heel je borstkas omsluit, zodat je hart beschermd wordt. In de geestelijke strijd hebben we bescherming nodig. Die we onszelf niet kunnen geven, die een ander mens ons niet kan geven. Maar die ons uitgedeeld moet worden. En vandaag, u herinnert zich nog wel van de vorige keer, vandaag zijn we weer in het arsenaal. Hier, de kerk, is het arsenaal voor de geestelijke wapens. En de vraag is of we alvast weer in de rij gaan staan om het te ontvangen. Staan we in de rij om te ontvangen wat God ons wil uitdelen. Het borstwapen, het harnas van de gerechtigheid. Want dat harnas van de gerechtigheid, dat gaat om het hart van de soldaat. Dat harnas betreft de kern van het evangelie en is het centrum van de strijd. Dus het harnas van de gerechtigheid gaat om het hart van de soldaat, betreft de kern van het evangelie en is het centrum van de strijd. Hebt u de gordel der waarheid nog om? Die was uitgedeeld, hè? Die hadden we gekregen. Hebben we de gordel der waarheid om, waardoor we dat lange kleed waarin die mensen van die dagen gekleed waren omhoog konden trekken tot boven de knie en dan dat die gordel eromheen en het vast konden binden, zodat we niet gehinderd werden in de strijd, niet gehinderd door allerlei andere dagelijkse dingetjes en allerlei zorgen die we ons kunnen maken, maar staan kunnen om de strijd te voeren tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hebben we de gordel om? Want die gordel hebben we als eerste dus nodig. De waarheid moet om ons heen zitten. Want die gordel is nodig om ook het borstwapen daaraan vast te maken. Dat harnas dat van je nek tot aan de bovenkant van je bovenbenen je lichaam, je torso bedekt en beschermt. En dan met name je hart. Nou, dat hart dat dus voor ons lichaam gewoon al nodig is om inspanning te kunnen leveren, om de strijd te kunnen strijden. Maar zeker ook om het te beschermen in die strijd, want een slag met het zwaard tegen je borstkas of een pijl die op je afgeschoten wordt, die moeten we kunnen afweren, dat moet kunnen afketsen. Dat harnas beschermt levensbelangrijke organen. Nou, die geestelijke wapenrusting, dat harnas beschermt dan ook geestelijk vitale organen, noodzakelijke organen, beschermt ons hart, de kern van ons bestaan. En dat hart, ja, is van nature een stenen hart. Ik moet daar ook vanmorgen beginnen, omdat dat harnas zodanig om ons heen moet zijn dat dat hart wel vernieuwd moet zijn. Dat het centrum van je bestaan niet meer ik gericht is, maar op God gericht, op Christus gericht. En Paulus noemt dat harnas dan het borstwapen der gerechtigheid. Borstwapen der gerechtigheid. Dat heeft dus te maken met iets wat dat in dat hart dan veranderd moet zijn. Er moet iets in het centrum van ons bestaan gekomen zijn dat vernieuwd is en op God gericht is. En ook dan, als je genade hebt gekregen, als je God hebt lief gekregen, als je een nieuw hart hebt gekregen, blijft er iets in ons allemaal over van een zondige neiging. Als we heel eerlijk de afgelopen week nagaan, dan moet je toch zeggen, als je in de spiegel van Gods wet kijkt, ja, het was niet volgens de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft, 100% met hart en gedachte en ziel en inspanning tot Gods eer in mijn leven. Tot mijn schaamte moet ik belijden dat er in mijn hart overblijven. Op de bodem blijft dat toch zomaar weer liggen. De neiging om kwaad te doen, om zonde te doen. Op de bodem van ons hart, het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Op de bodem van ons hart liggen allerlei overtredingen van Gods wet. En dat kan allemaal door een nette opvoeding en door de sociale controle en door de kerkgang naar de bodem gezonken zijn, als het ware. Er hoeft maar iets te gebeuren en het wordt zomaar weer opgerakeld, toch? Zelfs als je vergeving van zonde hebt gekregen, merk je zomaar ineens dat er in je hart weer iets boos op kan komen, iets zondigs kan opkomen. Als de Heilige Geest zijn licht laat schijnen, dan ga je belijden: ik ben geneigd tot alle kwaad. En je dacht misschien: ik ben niet in staat om zoiets te doen. En tot je schaamte en tot je schande moet je zeggen, dat is toch zo. Ook als christen die genade heeft gekregen, kun je nooit zeggen, nou, dat zou ik nooit doen. Ons hart is verraderlijk. Bijbels woord, arglistig is het hart. Kun je zomaar in één keer weer op een dwaalspoor leiden. En er werken zoveel krachten van buitenaf in op ons hart, of zoeken ons hart in zijn greep te krijgen, van die verleidingen, van die verzoekingen die ergens zo'n weerhaakje zoeken, waar ze achter in je hart kunnen haken om je mee te trekken. Nooit ontdekt? En nooit ontdekt dat je bij de avondmaalsdienst, zondag, de dankzegging daarvoor, je van harte hebt voorgenomen van nu, voortaan zal ik het echt anders gaan doen. En dat je nu een zondag verder moet zeggen: het is toch weer niet gelukt. Nou, zo'n hart hebben wij. Het is nog niet volkomen in de dienst van de Heer. Ook als je de Heer lief hebt gekregen. En daarom die gebeden ook in de psalmen. Neig mijn hart, buig het naar u toe, voeg het samen tot één geheel. Dat gebed van de christen die ook in een week van nabetrachting, om het zo maar te noemen, dan bidt: Heer, zie of er nog een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En dat er van die momenten kunnen zijn dat je zegt: ik ben maar blij dat mijn gedachten niet op mijn voorhoofd te lezen zijn door iemand anders. Ons hart is een bron van vuile wanbedrijven. En daar probeert de duivel op in te spelen. Daar probeert de duivel nou juist zijn pijlen op te richten. Hij wil ons hart hebben. Heeft de Heer Jezus het niet tegen Petrus gezegd? Petrus, en Petrus was iemand die genade had gekregen, die de Heer Jezus hartelijk lief had gekregen. Petrus, de Satan heeft je begeerd, zeer begeerd, om te ziften als de tarwe. Om te kijken of hij je ten val kan brengen. En Paulus, die de Heer Jezus ook had leren kennen, en tot geloof was gekomen, een nieuw hart gekregen had, zei: het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat ligt me dan weer bij. Nou, dat harnas in de strijd gaat om het hart van de soldaat. Heeft hij mijn hart? Heeft hij de kern van bestaan? Heeft hij het commandocentrum waaruit de bevelen gegeven worden en de plannen worden gemaakt en de gedachten worden gevormd? Dan heeft hij mij helemaal. Daarom is het zo belangrijk dat dat beschermd wordt, dat hart. Is ons hart beschermd? Hebben wij werkelijk de kracht in onszelf om in die strijd de juiste keuzes te maken en de aanvallen van welke kant zo komen af te weren? Of moeten we ook vanmorgen maar met de catechismus heel eerlijk belijden dat we van onszelf zo zwak zijn dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan? En de catechismus geeft antwoorden van een gelovige, hè? Dat de gelovige beleidt: ik ben in mijzelf nog steeds zo zwak dat ik geen ogenblik staande kan blijven in mijzelf. Dat is de werkelijkheid van een gelovige die verlost is door het bloed van het Lam. Zolang die in deze wereld is, in dit leven, hoopt zij op de volkomen verlossing. Daar gaat het naartoe, maar die weg daarnaartoe is een weg van strijd. En in die weg van strijd hebben we dat harnas van de gerechtigheid nodig. Dat harnas dat de machten en de krachten van de vijand en allerlei aanvallen die gericht worden op wie ik ben van nature, wie ik ben in de kern van mijn bestaan, al die aanvallen die daarop gericht worden. En dat borstwapen van de gerechtigheid wordt uitgedeeld vanmorgen. En ik noemde het net al eventjes heel nadrukkelijk: borstwapen van de gerechtigheid. Als het om het hart van de soldaat gaat, wat bedoelt Paulus dan met een borstwapen van gerechtigheid? Nou, ik hoop dat ik enigszins heb uitgelegd dat Paulus niet kan hebben bedoeld de gerechtigheid die we zelf hebben. Dat wat we zelf allemaal zo goed doen, dat wat we zelf allemaal correct doen. Maar dat het gaat om gerechtigheid die ergens anders vandaan komt. Dat borstwapen wordt ons uitgedeeld, krijgen we van de andere kant. Dus het gaat om gerechtigheid die bij God vandaan komt. Gerechtigheid die geschonken wordt. En daarom gaat het in dat borstwapen van de gerechtigheid om de kern van het evangelie. Want de kern van het evangelie is dat door de Heer Jezus Christus ons gerechtigheid geschonken wordt. De kern van het evangelie is dat er genade is voor een zondaar. En genade, dat is niet dat God makkelijk even een streep zet door wat we hebben fout gedaan en het van tafel veegt en zegt: nou ja, dat is weg. Het geheim van het evangelie is dat God genade schenkt in de sfeer van het recht. En wat bedoel ik daarmee? Genade, vergeving wordt geschonken in de weg van voldoening van de schuld. Betaling van de schuld. God heeft een weg uitgedacht tot ons heil, tot onze verlossing, waarin aan de ene kant zijn recht overeind blijft staan. De zonde die moet gestraft worden en de schuld moet betaald worden. En aan de andere kant tegelijkertijd genade, barmhartigheid bewezen kan worden. Toen heeft God de Vader gezegd: ik vind het een goed plan. Ik zeg het maar even heel menselijk. Ik vind het een goed plan, mijn zoon, als u gaat betalen voor de zonde en dat u mijn gerechtigheid verdient. En dat ik u geef aan de mensen als een geschenk van mijn liefde, zodat er vergeving van zonde is, omdat de schuld betaald is. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat wij op de officiële wijze weer recht voor God komen te staan. Dat we gaan beantwoorden aan wat God de bedoeling had met ons in het paradijs. Door onze zonde haalden we daar een streep door. Vielen we daar vanaf van die hoge positie die God ons gegeven had. En onze gerechtigheid, het recht staan voor God, veranderde en tuimelde naar beneden in ongerechtigheid. Niet meer recht voor God. Niet meer beantwoorden aan Gods norm. En dat deden we bewust en daar hadden we voor gekozen. We deden het met opzet en zo gaat de zonde door. We staan uit onszelf niet recht tegenover God. En ons spreken en ons denken en ons leven vanuit onszelf is niet meer tot eer van God. En daarmee doen we zonde en zijn we zonde. Maar Gods plan was en Gods plan is vanmorgen om zulke mensen recht te zetten. En in de rechte verhouding tot hem te brengen. Gerechtigheid. Door de Heer Jezus Christus die hij gezonden heeft om dat te bewerken door zijn werk aan het kruis. En de gerechtigheid die Paulus dan bedoelt met dat borstwapen der gerechtigheid is een gerechtigheid die we niet hoeven te verdienen, waar we ons niet over toe hoeven op te werken, onszelf hoeven op te poetsen. Het is een gerechtigheid waarvoor je in de rij moet gaan staan. Met lege handen. Een gerechtigheid die uitgedeeld wordt, toegerekend, geschonken door het geloof ontvangen. Dat is het wonder. Die wapenrusting heeft Christus betaald, heeft Christus gemaakt, heeft Christus verdiend en hij deelt het uit. Het is geen harnas zoals David in de strijd tegen Goliath, dat harnas van Saul aangetrokken kreeg en het zat niet en het was veel te groot en veel te zwaar en hij kon er niet in bewegen, zo kon hij de strijd niet aan. Nee, het is een harnas dat Christus heeft gevormd en passend aan ons wordt uitgedeeld. Geen harnas van ons bereikte niveau, ons nette leven, ons godsdienstige leven. Het is dit harnas, en ik gebruik maar weer een uitdrukking uit de catechismus. Het is dit harnas van het geloof dat zegt, op de vraag, hoe sta je nou recht voor God? Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Nou, iemand die het harnas van de gerechtigheid ontvangen heeft, die zegt, alzo al is het. Al klaagt mijn geweten me aan dat ik in de afgelopen week nog allerlei dingen niet volmaakt gedaan heb. Er nog zondige gedachten waren, er nog zondige daden zijn geweest, zondige woorden zijn geweest. Al moet ik erkennen vanmorgen als ik de wet hoor dat ik geen van die geboden gehouden heb. En nog steeds, ook vandaag en morgen zal dat ook weer zo zijn, geneigd ben tot alle boosheid. Nochtans, God, zonder enige verdiensten van mijn kant, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt, toerekent. Alsof ik de afgelopen week geen zonde had gedaan, geen boze gedachten heb gehad, geen verkeerd woord heb gesproken, geen foute daad heb verricht. Ja, alsof het de afgelopen week zo was, dat ik al die geboden van God volkomen tot in de detail heb gehouden. En zo de volkomen gehoorzaamheid aan de Heere heb volbracht. Dat is het harnas. Christus voor mij. En daar wordt het hart van de soldaat mee beschermd. Met de kern van het evangelie. Jezus Christus voor mij. Het is het wonder van Gods genade. Al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als wol, wit als sneeuw. Zonder enige verdiensten, zonder enige inspanning van mijn kant. Dat hebben we toch gezien vorige week? Zonder enige verdiensten van mijn kant, dat brood werd gebroken. Dat brak ik zelf niet eens. De wijn werd vergoten, dat deed ik zelf niet eens. Het werd mij aangereikt, het werd mij geschonken. Louter genade. Gegeven. En ook nog op een bepaalde manier gegeven. Wij kunnen in een opwelling van emotie, van gevoel, van meelevendheid, kunnen we wel eens een gift geven aan iemand. Dat je later denkt misschien, oeh, dat was wel heel erg veel. Nou, als God een gift aan ons geeft, ja zelfs de grootste gave van zijn liefde schenkt, dan is dat niet in een opwelling bij de Here gebeurd. Dan is dat niet in een gevoel van emotie waarin hij overmand werd en zegt, nou dan krijg je mijn zoon wel. Nee, dat is heel bewust. Dat is heel wel overwogen om het zo eens te zeggen. Ik geef u mijn zoon. En zijn gerechtigheid. De zaligheid die de Heere geeft, de gerechtigheid die de Heere schenkt, is gefundeerd. Is gefundeerd in dat de Heer Jezus heeft geroepen. Het is volbracht. Het borstwapen van de gerechtigheid. Dat beschermende element waardoor ik recht sta voor God. Waardoor mijn hart wordt beveiligd. Dat is dat tegenover al het zondige van mij Gods genoegdoening staat. Christus genoegdoening staat. Dat hij alles heeft volbracht. En tegenover mijn geen van die geboden gehouden staat de gerechtigheid van Christus. En tegenover tot alle boosheid geneigd staat Christus gehoorzaamheid en volkomen heiligheid. En dat werk van Christus wordt om de christen gedaan als een harnas. Het wordt hem toegerekend. Hij wordt erdoor omringd voor een ieder die gelooft. Door het geloof mag ik weten, hij stond in mijn plaats. Hij hing in mijn plaats. En het geloof op grond van Gods woord mag weten, ik sta weer recht voor God, omdat al mijn ongerechtigheden heeft hij op hem doen aanlopen. En de straf die mij de vrede brengt, was op hem. In Christus sta ik recht. En in Christus beantwoord ik aan de hoge norm die God mijn schepper had gesteld. In Christus ben ik rechtvaardig en is er in mij geen zonde meer te ontdekken. Als dat panzer om mij heen zit, sta ik voor God recht. En er is een hele duidelijke verhouding tussen de gordel van de waarheid en de borstwapen van de gerechtigheid. Want de kern van de waarheid is dat Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. En dat Gods gerechtigheid geopenbaard is in Christus. Als we die gordel van de waarheid dicht om ons heen hebben, kan het panzer dat ons beschermt van Christus gerechtigheid ook eraan vastgemaakt worden. De verlossing in Christus, de gerechtigheid in Christus, de heiligheid in Christus. Als de kleding opgeschort wordt, zodat we kunnen bewegen en de gordel daaromheen vastgemaakt wordt, kan het bovenlichaam beschermd gaan worden door het harnas van de gerechtigheid van Christus. En als de gordel der waarheid om ons heen zit, komen we in aanraking met die belangrijke vraag, die uiterst belangrijke vraag, namelijk hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want de waarheid is de waarheid die mij de zonde aanwijst en die mij op Christus wijst. En als het mijn zonde aangewezen wordt en Christus wordt aangeprezen en aangeboden, komt die vraag, hoe zal ik nou Christus mogen kennen en ontvangen? En dan wordt het borstwapen van de gerechtigheid aangeboden. Christus verdiensten. Omring u met Christus verdiensten. Het is onmisbaar onderdeel van de wapenrusting, gemeente. Het is een gegeven wapen, maar het is ook passend. Dat borstwapen past u en past jou. Nogmaals, het is niet zoals dat wapen, dat tuig van Saul dat David moest aantrekken. Nee, de Heer Jezus is zo'n zaligmaker dat hij precies heeft gedaan wat ik niet heb gedaan. En dat hij heeft verdiend wat ik nodig heb. En wat hij voor mij moest verdienen, is in de grote lijnen hetzelfde als wat hij voor u moest verdienen. Maar u hebt misschien zonde gedaan, jij hebt misschien zonde gedaan die ik niet daadwerkelijk heb begaan. Ja, die wel op de bodem van mijn hart leven. Maar Paulus moest andere vergeving krijgen omdat hij christenen had vervolgd en vermoord dan Johannes, van wie we die dingen niet lezen. Maar beide krijgen ze het panzer, het harnas van de gerechtigheid dat hem past. Christus is een volkomen zaligmaker, een volledige zaligmaker, een passende zaligmaker. En dat wapen van de borstwapen is ook dan een betrouwbaar wapen. Een wapen dat zo passend is, dat het effectief is in die geestelijke strijd. En daarom moet u het aantrekken, daarom moet u dat aannemen. Aandoen het borstwapen der gerechtigheid. Hoe? Door het geloof. Ja, dominee, maak dat nou eens wat concreter. Door het geloof. Wat is nou dat aandoen van dat pantser van de gerechtigheid? Dat is wat de Heer Jezus zegt, jezelf verloochenen. Het niet meer van jezelf verwachten. Nee zeggen tegen wat je zelf allemaal denkt op tafel te kunnen leggen. En mee te kunnen laten wegen voor God. Nee, weg. En het is je vertrouwen leren stellen op Christus en zijn werk alleen. Afzien van jezelf. Opzien naar Christus. Niet je handen vol hebben met dingen die je hebt verzameld, maar lege handen ophouden en het van hem ontvangen. Doe dan aan het harnas van de gerechtigheid. Ja, dat is wel een mooi beeld eigenlijk van dat harnas. Want uiteindelijk, als je het even probeert voor te stellen, dan komt zo'n soldaat aanlopen, die heeft die gordel omgedaan. En dan krijgt hij het volgende onderdeel, dan staat hij in de rij voor dat harnas. Maar dat harnas, ja, hij kan het op een bepaalde manier een beetje aantrekken, maar het moet wel vastgemaakt worden. En zelf vastmaken, dat is heel lastig. Het moet ook aangedaan worden. Het is werk van de Geest. Die ons steeds meer en steeds weer, iedere dag, dat panzer van de gerechtigheid, van de verdiensten van Christus ons daarin wil krijgen en in wil hebben en in wil brengen. Door het geloof. Dat heel praktisch gaat zeggen, ik ben failliet. Ik heb die bescherming niet van mezelf. Ik kan in die strijd niet overeind blijven, want die pijlen van de Satan en de listen van de Satan zijn zo sluw, dat die zomaar aanhaakt bij wat er nog op de bodem van mijn hart ligt. Ik heb de Geest nodig. En ik ben zo geneigd om mezelf weer wat op te knappen en op te poetsen en het zelf weer een beetje te gaan doen, dat ik veel te snel wegloop voordat het harnas vastzit. En mijn godsdienstigheid en mijn vroomheid en mijn religieus bezig zijn. Ja, dat zijn maar van die papieren harnasjes. Daar gaat gewoon alles doorheen wat de Satan op me afvuurt. De geest moet me steeds weer laten zien dat ik het aan moet doen en dat hij het me aan moet trekken. Steeds weer mijn ogen richten op wat Christus heeft volbracht. Zijn gerechtigheid. Die geest die niet alleen maar mij dat steeds laat zien, maar die geest die ook mij leert om dan mijn handen zomaar uit te strekken, zodat dat harnas er overheen aangetrokken kan worden. Moet je eerst je handen zo doen, hè? Die moeten er doorheen. Het moet zo aangedaan worden. De Heilige Geest leert me mijn handen uitstrekken. Heere, bekleed mij met de gerechtigheid van Christus. En door dat geloof dat de armen uitstrekt en zegt, Heere, schenkt u het mij. Wat in Christus volbracht is. In die houding sta ik recht voor God. Die houding wordt het harnas aangedaan waardoor ik staande blijf, zelfs in het heetst van de strijd. Want die geestelijke strijd wordt gevoerd om mijn hart. Om de kern van mijn bestaan. En dat harnas moet mij dan beschermen, effectief beschermen. Hoe? Nou heb je dat nooit, dat je zomaar ineens het weer kwijt bent. Dat je te vechten hebt met twijfel die zomaar ineens opkomt. Dat je zomaar ineens in omstandigheden zit van teleurstelling, van verdriet. Dat er iets in je leven gebeurt dat aan de fundamenten van je leven schudt. Je beproeft. Er gebeurt iets wat een aanslag doet op je vertrouwen. Je hebt je ervoor ingespannen, je hebt gebeden en het mislukt. Je bent bezig om de schrift te lezen en je komt zomaar dingen tegen. Je snapt het niet en je raakt het kwijt voor je gevoel. En je wordt aangevochten zomaar ineens zo van ja, ben nou aan het avondmaal geweest, maar wat er nou de afgelopen week gebeurd is, ben jij wel een kind van God? Is God wel mijn God? Als de Heer nou als een vader voor mij wil zorgen en er gebeurt iets dat je zomaar ineens denkt, ja, maar als de Heer nou als een vader wil zorgen, wat voor een vader is die dan toch? Waarom gaat het nou de weg die het gaat? Beproevingen kunnen ons zo vaak ontmoedigen, je verslappen in die strijd, toch? En als dan zomaar van buitenaf de gedachte komt, waar is nou de God op wie je vertrouwde? Je hebt in de afgelopen tijd aan verschillende mensen gezegd, nee, maar ik vertrouw op de Heer. En het gaat toch niet zo de kant op dat je had gehoopt en waar je op had gebeden. Dat dan zomaar ineens dat stemmetje in je oren klinkt, nou, waar is nou die God? Het lijkt er dan wel alsof er een dolk tussen je ribben gestoken wordt, hè? Waar is nou je God? Dat raakt jezelf. Dat raakt je in je geloofsvertrouwen. Maar ergens als je van de Heer bent gaan houden, raakt het ook je liefde voor de Heer. Hè? Als dat stemmetje zomaar boven komt, waar is nou die God? En er is eigenlijk geen mens die daar antwoord op kan geven. Hoe goed ze je ook proberen te troosten en met wat voor goede woorden je ook zoeken te bemoedigen. Dat is een gevecht. Of het komt ineens van een heel andere kant in de strijd. Dat je dacht, die bepaalde zonde die zo'n vat op me had, daar ben ik al een hele tijd bij weggebleven. En eigenlijk was je wel een beetje trots erop dat dat lukte. En zomaar ineens is die er weer? Val je er weer voor? Je dacht dat je het voorbij was, dat je dat ontgroeid was. En zomaar ineens heeft dat weer vat op je. En je krijgt de vraag, was het wel echt? Heb ik mezelf niet bedrogen? Heb ik mezelf het op de mouw gespeld? Het kan een geweldige aanvechting worden. Hoe echt is het nu tussen de Heer en mij en mij en de Heer? Soms ga je dan nog met je verstand beredeneren. En weet je nog wel wat gedeeld in Gods woord te vinden, dat God er altijd is en dat je altijd bij God terug mag komen en dat je altijd het bij hem mag neerleggen en belijden. Maar soms krijg je gewoon je hart en je ziel er niet in mee, toch? Het harnas der gerechtigheid. Wat is dat nou? Dat is dat je in die aanvechting en in die strijd en in die beproeving en in die dingen die zomaar je of aan het wankelen brengen en je van je stuk kunnen brengen. Dat je je gedachten heel bewust laat bepalen door wat Christus heeft gedaan. Dat bij al de vragen in de worstelingen die je kunt hebben, je heel bewust je aandacht richt naar wat hij op het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? In die klacht, in die vraag, liggen al mijn vragen opgesloten. En in die strijd heeft Christus het uiteindelijk uitgeroepen. Het is volbracht. Ook die vragen, ook die worstelingen, ook het zoeken naar antwoorden die ik niet kan vinden, ook dat ik mijn hart er niet in mee kan krijgen. Alles wat ik niet heb, is in hem volbracht. En in de aanvechting en in de geestelijke strijd en in de beproeving die van allerlei kanten kan komen, is het is volbracht, wat het harnas is waarachter ik schuilen mag. Want dat is het grote, en dan gebruik ik maar even een oud woord, maar dat een van de mooiste woorden is die je kan kennen als gelovige. Het nochtans van het geloof. Het en toch van het geloof. En al snap ik soms God niet, en al ben ik hem soms kwijt, en al weet ik soms niet waarom hij deze weg gaat, dan word ik bestookt met vragen van het waarom. Toch is God een God van genade die zijn verbond gedenkt. Wat is nou het harnas van de gerechtigheid? Dat is dit. Dat wat er ook in je leven gebeurt en hoe het ook zal gaan, en als je niet weet hoe het gaan zal en waar het op uit zal lopen met je gezondheid of met je werk of met wat voor problemen ook, dat je bedenkt en dat je erachter weg schuilt. God, die ik niet begrijp in deze weg, is een God die zijn eigen zoon gegeven heeft voor mij, de zondaar. En als God zijn eigen zoon voor mij heeft overgehad, dan kan God geen kwaad met mij voor hebben. Al zijn er nog zoveel dingen in mijn leven die pijn doen en die zorg geven en die vragen geven en die worsteling met deze God geven. Ik kan deze God, die in liefde zijn zoon aan mij geschonken heeft, niet van kwaad verdenken. En dat bewaart ons hart. Dat bewaart ons hart in de strijd die de Satan met ons voert. Want dan is God een God die om Christus wil altijd goed is. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft voor ons allen heeft overgegeven. Zou God, die dat geeft, niet alle dingen met hem aan ons willen schenken? En als hij zijn eigen zoon gegeven heeft, Wie zal dan scheiding kunnen maken tussen God en de uitverkorenen? Wie zou scheiding kunnen creëren tussen hem en degene die in hem mogen geloven? Niets zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dankzij de gerechtigheid die Christus heeft verworven en die hij mij aanreikt en toe wil rekenen. En de geest om me heen wil doen, is mijn hart tegen dat soort gemene aanvallen van de Satan beschermd. Nochtans, om Christus wil, is God een God die voor mij is. En die alle dingen... En het wordt een heel diepe belijdenis als je in het leven dingen meemaakt die zoveel pijn kunnen doen en zoveel moeite kunnen geven en zoveel zorg kunnen veroorzaken. Maar dat je toch achter het harnas van de gerechtigheid zegt, en toch alle dingen moeten meewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn, die Jezus Christus hebben liefgekregen en in hem geloven. Wie in Christus geborgen is, die staat en die leeft, niet langer onder de heerschappij van de Satan. Op diegene heeft de Satan zijn recht verloren, al zal die het proberen terug te krijgen. Maar die christen leeft niet langer onder de knellende band van de wet die hem beschuldigt, maar die leeft in de ruimte van de genade, die mij aan de wet bindt uit dankbaarheid, om die te doen tot Gods eer. En die mag bidden tot God, niet uit een slaafse vrees, maar in een kinderlijk vertrouwen, dat de Heere om Christus wil, horen wil. En als ik in die strijd dan toch een keer onderuit ga en toch een keer in zonde val, dan is de Satan er rap bij om de vinger erbij te leggen en te zeggen, zie je, dat kan niet, joh, dat past niet, er klopt niks van bij jou. Maar het harnas van de gerechtigheid verzekert mij, ik moet niet in de zonde blijven liggen, nee, zo snel mogelijk weer opstaan. Breken, strijden tegen de zonde, maar dat harnas van de gerechtigheid verzekert mij. Ik heb niet genoeg, nee. Ik schiet dagelijks tekort, ja. Maar de Heer Jezus heeft meer dan genoeg voor mij. Sterker dan mijn zonde is zijn genade. Sterker dan mijn schuld is zijn vergeving. Sterker dan mijn ongerechtigheid is zijn gerechtigheid. Als ik vanmorgen in de kerk me spiegel aan Gods heilige wet en mijn hart me veroordeelt dat ik zo vaak ontrouw ben. En dat alles me aanklaagt, dat het voor mij niet kan. Ook dan is dat borstwapen der gerechtigheid dat me aangeboden wordt een effectief wapen. Het beschermt en bewaart bij de geschonken gerechtigheid. En het roept mij op om dagelijks op te zien naar de Heer Jezus en het werk dat Hij gedaan heeft. Staat u nou in de rij? Sta jij nou in de rij om het te krijgen? Want Christus wil het zo graag uitdelen. Hij heeft het niet voor niks verdiend. Hij heeft er niet voor niks zijn bloed voor gegeven. Het was hem alles waard om dit voor u en jou en mij te bereiden, om het ons te schenken. Wil je het nou ontvangen? Heb je nou lege handen om het te krijgen en het aangedaan te krijgen? Met dit harnas zult u overwinnen in de strijd en koninkrijken beërven. Zonder dit harnas ben je onbeschermd. Ben je echt onbeschermd? Want als je dan in de strijd komt, verlies je het. En wie in de strijd verliest, die verliest straks alles. Dan heb je niks meer wat houvast biedt. Zelfs je beste vrienden niet en je geliefden niet. Als je dan voor God moet verschijnen. Maar met dit pantser van de gerechtigheid ben ik in Christus veilig voor tijd en eeuwigheid. Bekleed met zijn gerechtigheid kan ik voor zijn rechterstoel verschijnen. Kan ik ingaan in de vreugde van zijn overwinning tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten wij samen de Heere danken en bidden. We zoeken uw aangezicht, Heer, aan het einde van deze dienst met dankzegging. Dankzegging dat u uw Zoon gegeven hebt. Dat uw eeuwige Zoon, uw enige Zoon, mens geworden is. Ons in alle dingen gelijk, behalve de zonde, om ons daar nu juist van te verlossen. En dat u hem ons schenkt om achter hem te schuilen, achter zijn werk te schuilen, om zijn gerechtigheid te mogen ontvangen. We danken u, Heere, dat u zoveel zorg hebt voor verloren mensen. Dat u ze zoekt en vindt en opraapt. Maar ook dat u ze in het strijdperk van dit leven, in de geestelijke strijd, toe wil rusten met de wapens waardoor ze staande kunnen blijven. In uw kracht. Zoveel zorg hebt u voor uw volk, dat ze ook mogen weten dat u die God bent, die wat u begint altijd afmaakt. En dat u, Heer Jezus, die dat goede werk in mensenharten wil beginnen, voleindigen zal tot op de dag van uw wederkomst. Dat is de hoop, dat is de zekerheid, dat is de vastheid waar het geloof ook naar uit mag zien. En we bidden of u ons allen dat harnas van de gerechtigheid wil aandoen. En ons ook die verantwoordelijkheid wil doen beseffen, iedere keer weer, om dat harnas aan te doen. Dat we onze handen ophouden en van u ontvangen dat nochtans van het geloof in al de omstandigheden van ons leven waarin we kunnen verkeren. En we dragen elkaar daarin aan u op. U weet wat ons op de schouders drukt. U weet wat onze gedachten zo kan beheersen. U weet welke vragen en worstelingen er leven bij in ieder van ons persoonlijk. We bidden of u ons daarin zou willen voorzien van dat harnas. Dat toch steeds rust mag vinden in al die vragen aan uw vaderhart om Christus wil. Hij wil ons zo door de strijd heen brengen en ons zo in de vrede brengen. Want de vrede Gods die het verstand te boven gaat, die bewaart toch onze harten en zinnen in Christus Jezus. We vragen of u het aan ieder van ons wil schenken. Ook in de beleving van dat geloof. Vergeef genadig het zondige en tekort wat van onze kant er ook altijd is, zelfs in de allerheiligste dingen. Reken het ons niet toe, maar zie ons aan in dat volbrachte werk van uw Zoon. We bidden of u ons aan de middag van deze dag samen wil brengen, als we ons mogen zetten aan het bestuderen van de persoon van de Heer Jezus. Die de waarachtige verlosser is. En dat we hem zo ook meer mogen leren kennen. En dat onze liefde tot hem ons naar hem toetrekt. We bidden het u in zijn naam uit genade. Amen. Het vijfde vers uit Psalm 40 is onze slotzang.
Thank you.
Ik wijs u nog even op de gewijzigde aanvangstijd van de middagdienst, 16:30. Omdat er daarna een broodmaaltijd is voor alle jeugd en voor degenen die van ver komen, hartelijk welkom. En om 19:30 hopen we met elkaar een zangavond te hebben. Dus de middagdienst begint om 16:30. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.